zullen we samen een gedeelte gelezen uit het boek Genesis, het eerste hoofdstuk. Lezen we eerst vers 1 en vers 2 en dan vervolgens vanaf vers 24 tot en met 31. Daar staat het volgende. In de beginne schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde nu werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En dan vers 24. En God zei dat de aarde voortbrengen levende wezens naar zijn aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen der zee, over het gevogelde des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie ik geef u al het zaadgevend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn en het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelde des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijzen. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De zesde dag. De schepping van de hemelen en de aarde. Er zijn een drietal levensvragen. Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? En waar ga ik naartoe? Als eerste gaan we vanmorgen stilstaan bij waar alles vandaan komt. De Nederlandse Bijbel zegt het zo in Genesis 1 vers 1. Sinds het begin is God schepper van de hemelen en de aarde. Het eerste vers van Gods woord, de Bijbel, zegt precies waar alles begint. Heel simpel gezegd, als je dit niet gelooft, dan kun je de rest van de Bijbel ook niet begrijpen. Dit is zo ongelooflijk kernachtig, het allereerste vers van de Bijbel. Dat geeft precies aan waar alles vandaan komt. Want vandaag aan de dag worden we overspoeld met datgene wat eigenlijk in 1859 werd gepubliceerd in een boek. En het boek heet De Oorsprong der Soorten. Of het ontstaan van de soorten. In het Engels is The Origin of Species. En meer volledig, dat was de ondertitel van dat boek, over het ontstaan van de soorten door natuurlijke selectie of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om leven. De schrijver van dat boek was Charles Darwin. En het boek, zegt Darwin, zet Darwin zijn evolutietheorie uiteen. Die stelt dat de natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme is voor het ontstaan van soorten. En daar word je op dit moment mee overspoeld met die duivelse, zo wil ik het heel duidelijk zeggen, een duivelse lering die door de Satan in het leven in deze wereld is gebracht. Want dat is een ontkenning van de schepper. Als wij... En dat moet de jeugd vandaag de dag leren, die onzin, van dat alles uit het niets is ontstaan en vervolgens komt er een grote knal. En daar zijn wij mensen dan uiteindelijk uit ontstaan. De waanzin ten top, als je erover nadenkt. Hoe is het mogelijk dat een explosie waar alles kapot gaat, leven brengt? Dat is volslagen onmogelijk. En het geloof daarin is zo wijd verbreid. Hele wetenschap houdt zich bezig. Waar komt leven vandaan? En allemaal onder de gedachtegang, het wordt langzaam maar zeker, wordt het beter. De Bijbel zegt precies het omgekeerde. Het is fantastisch begonnen en het wordt alleen maar slechter. Dat noemen we degeneratie. Het langzaam slechter worden van alles. Het ontstaan van de schepper en de schepper wordt zodoende volledig ontkend. Maar eerst willen we stilstaan bij wie is die schepper. In Johannes 1 vers 1 tot 4 daar staat het volgende. In de begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven en het leven was het licht van de mensen. Heel duidelijk komt daarin naar voren dat het gaat en dat werkelijk alles gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Het eerste wat we gelezen hebben in Genesis 1 vers 1, dat spreekt van het Hebreeuwse woord staat daar Elohim en dat is een meervoudsvorm. En 1 Johannes 5 vers 7 staat, want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Voor velen is dat niet te begrijpen. Ik zag er ook een heel mooi rekensommetje, dat is even voor de jeugd. Hoeveel is drie keer één? Welke school zit je? Drie keer één is volgens mij drie, of niet? Maar ik wil je aangeven dat zelfs drie, als je drie verschillende zijden heeft, dus heb je één plus één plus één, we zeggen wel eens drie. Maar met God is dat niet zo. Want er is een eenheid en die is zo nauw met elkaar verweven, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest horen allemaal bij elkaar. Er is een uitingsvorm van de Vader, er is een uitingsvorm van de Zoon en er is een uitingsvorm van de Heilige Geest, maar die zijn één. Vandaar dat het woord Elohim gebruikt wordt. Want je kunt nog zeggen, van eigenlijk zijn er nog twee, drie eenheden. Dat wordt in dit schema weergegeven. Dat is de mens, want de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Maar dan hebben we ook nog de duivelse drie-in-eenheid, of de onheilige drie-eenheid. De Satan, beest uit de zee en beest uit de aarde. Maar je kunt de vraag stellen van, kan een schepsel nu alles begrijpen van de schepper? Als je Gods woord gaat lezen en dat gaat begrijpen, dan zie je dat Gods woord een geïntegreerd berichtensysteem is. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de Bijbel zichzelf verklaart, uitlegt. En dat is een heel belangrijk principe om dat te begrijpen, dat je zegt van, de Bijbel die verklaart zichzelf. Betekent simpelweg dat je schrift met schrift moet vergelijken. En daarbij moet je bedenken dat het niet maar een boek is zoals door mensen is geschreven. Het is van bovenaf door de Heere God zelf aan de mensen gegeven. Zoals 2 Timotheüs 3 vers 16 dat zegt. Alle schrift is door Gods geest ingeademd, ingeblazen. Theopneustos staat er in het Grieks. En dat betekent dat al de schrijvers van de Bijbel, circa 40 over een periode van een 1500 jaar, allemaal in overeenstemming zijn en dat niets elkaar tegenspreekt. Als je dat soms toch denkt te lezen, dan ligt daar een geweldige uitdaging voor jou om te kijken van, hey, hoe kan dat? Het lijkt een tegenstelling. Dan zit er vaak een hele diepe waarheid in, omdat wij het niet begrijpen. Maar de autoriteit van Gods woord is dermate belangrijk, als je dat aan de kant zet, dan ben je overgeleverd aan de tegenstander. En dat zijn we van nature. Het is een opdracht voor ons als gelovigen om datgene te doen wat de broeders ook deden daar in Berea. Dat staat in Handelingen 17 vers 10 en 11. De broeders nu zonden terstond 's nachts Paulus en Silas weg naar Berea, die toen ze daar waren aangekomen naar de synagoge van de Joden gingen. Deze nu waren edeler dan die in Thessalonica. Ze ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl ze dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen zo waren. Alle woorden die ik spreek, mag je gewoon vergeten. Maar hetgeen wat ik citeer, en dat is de bedoeling, vanuit Gods woord, dat moet u zeer serieus nemen. Sterker nog, dat is Gods woord. Niet wat een spreker daarvan vindt of zegt, maar Gods woord, dat is gezag, dat is autoriteit, en het is uw opdracht om dat na te gaan van, klopt dat wat er gezegd wordt? Want zo makkelijk worden wij mensen meegenomen in fantastische betogen, mensen die het allemaal heel mooi kunnen vertellen, maar als je daar precies naar gaat kijken, is dat in overeenstemming met Gods woord? Dan kun je soms vraagtekens hebben. Maar er is een opdracht voor ons. Neem niet alles voor zoete koek aan. Want dat is wat de wereld doet. En dat noemt men dan ineens wetenschap. Die zitten grootsmoken onzin te verkondigen. Met hele mooie woorden. Maar als je daar ten diepste naar kijkt, waar gaat het over? Dan kun je zeggen, het gaat helemaal nergens over. En dat is het merkwaardige. Als wij hebben ontdekt wie de schepper is van alles. En wij gaan zien wie die alles is. Dat toegelaten hebben in ons hart de persoon van de Heer Jezus Christus. Dan worden je ogen geopend. En pas dan kun je dingen begrijpen en zien. Het is heel merkwaardig. We hebben vers 1 en vers 2 gelezen. Dat in vers 2 daar iets gebeurt wat niet zomaar iets is. Het staat er maar heel kort. En je kunt lezen, maar de aarde werd, of is geworden, woestheid en ledigheid en duisternis wegens het verschijnen van de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Want wat is er gebeurd? In het begin hebben we daar de schepping van de hemelen en de aarde. En dan in vers 2 gaat het ineens alleen maar over de aarde. Dat er iets gebeurd is met die aarde. Dat die niet meer was zoals die bedoeld werd. En als we daarop toepassen het principe schrift met schrift vergelijken, dan lezen we het volgende in Jesaja 45 vers 18. Daar staat, want zo heeft gezegd Yahweh, de schepper der hemelen. Hij is God, de formeerder van de aarde en haar maker. Hij is het die haar bevestigt. Niet voor een woest en ledig heeft hij haar geschapen, maar om er te zetelen heeft hij haar gevormd. Ik ben Yahweh en anders geen. De schepping van de aarde is bedoeld om daarop te wonen. Want wat is er nu gebeurd met die aarde? Want zoals eronder staat, het is een aarde waar een soort chaos in is ontstaan. Eigenlijk is dat een slecht woord, want het gaat om woestheid, ledigheid en duisternis. Het gaat heel duidelijk om een oordeel van God die op deze aarde is gekomen voordat de aarde bewoonbaar werd gemaakt voor de mens. Want alles wat er verder staat, vanaf vers 3, daar staat steeds staat daar en God zei. Moet je maar eens zien hoe vaak dat er staat. Er staat 10 keer staat er en God zei. De eerste dag is een er zij licht en wat er verder volgt. Maar er is iets gebeurd met deze aarde voordat de aarde bewoonbaar werd voor de mens. En dat kunnen we lezen. En eigenlijk is dat essentieel om dat te weten. Want bij alles wat wij kunnen waarnemen, is op de achtergrond daar altijd iets aanwezig waar men vaak geen rekening mee houdt. En dat heeft alles te maken met de onzichtbare wereld. Dat heeft te maken met de persoon, de duivel, de Satan. En die is werkzaam. Kennen we die tegenstander? Ezechiël 28. Die zegt het volgende, vers 12b tot 16. Zo zegt de Heere Yahweh. Gij verzegelaar de som vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden, Gods hof. Alle kostelijke gesteenten was uw deksel. Sardisstenen, topazen en diamanten, turquoisen, sardoningstenen en jaspestenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid van uw koophandel hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Dit beschrijft de schepping van de Satan. Er worden allemaal prachtige edelgesteenten genoemd. En dat heeft te maken met het gezag en de autoriteit die hij gekregen heeft. En ook als je het leest in Ezechiël 28 moet je letten op gij waart. Het is dus verleden tijd. En vooral wat er staat, en gij hebt gezondigd. Als we even teruggaan naar het andere plaatje. Op deze aarde, die door water volledig is verwoest, is zonde geweest. Want als we Genesis verder zouden lezen, dan zien we dat de mens tot zonde wordt gebracht door de verleiding van de Satan. En daarom is het belangrijk om te weten, van waar komt hij vandaan? Hij komt niet zomaar ineens uit de lucht vallen. Hij is de meest belangrijke engel die door de Heere is geschapen. En die strijd die er daarna plaatsvindt, is een strijd die heel moeilijk te begrijpen is. Omdat het zich afspeelt eigenlijk in de hemel zelf. Want als God iets geschapen heeft, is dat goed, volkomen, volmaakt. Daar is niets verkeerd in. En het bijzondere is dat wij, de mens, daar een ongelooflijke belangrijke rol in spelen. Want die verantwoordelijkheid die de Satan had gekregen, dat had alles te maken met de aarde. Hij was de koning daarvan. Zo wordt hij nog steeds genoemd. Hij is de God van deze wereld, de God van deze eeuw. Maar hij kwam in opstand tegen zijn schepper. En er was alleen maar woestheid, ledigheid en duisternis. Maar als we dan vervolgens gaan naar wat in Genesis 1 vers 26 staat. Daar staat in vers 26, en God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. De mens werd in plaats gesteld van de Satan. Er staat heel duidelijk, en dat zij heerschappij hebben. Onderwerpt haar, hebt heerschappij. En dat is het bijzondere van dat heilsplan van God. Dat een mens een heel belangrijke rol speelt in het hele heilsplan van God. En dat de meest fantastische engel die geschapen was, in zonde is gevallen en er alles aan doet om ons mensen te doden. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant het leven moeilijk te maken, daar is hij ook mee bezig. Hij geeft de verleiding, de verleidingen van de dingen die we kunnen zien met ons natuurlijk oog. Maar uiteindelijk er is maar één doel wat hij heeft. Laten we maar even lezen wat er staat in Johannes 8 vers 44, daar staat het heel duidelijk. Johannes 8 vers 44, daar staat, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder, moordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is. En de vader ervan. Van wie komt alle ellende om zo maar te zeggen? Natuurlijk door onszelf, omdat we zelf zondigen. Maar de grote inspirator, in negatieve zin, is de duivel zelf. En er staat heel duidelijk, hij is een mensenmoordenaar van het begin af. Want als we even iets verder lezen in het boek Genesis, dan komen we twee broers, Kaïn en Abel. En wat doet Kaïn? Hij slaat zijn broer Abel dood. Waar komt die gedachtegang vandaan? Hoe komt hij op het idee om zijn broer dood te slaan? Je zou kunnen zeggen, ja, hij is zondaar. Maar hij is geïnspireerd door de duivel. Want die wil dat iedereen doodgaat. En vooral de mens. De mens is geschapen. En dat geeft dus ook aan dat er iemand boven staat. De schepper zelf. Hij staat boven ons. Ieder mens die geboren is in Adam, is verantwoordingsschuldig aan de Heer zelf, aan Yahweh. Wat doe jij met hem? Laten we eens lezen wat er staat in Efeze 2. Vanaf vers 1 er staat, en u heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld, overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkzaam is in de zonen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen vroeger verkeerden in de begeerte van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de overigen. Maar God die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u behouden. En heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus, opdat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen, in goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want uit genade bent u behouden. Door het geloof. Dat niet uit u. Het is de gave van God. En niet op grond van werken. Opdat niemand roemt. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Die God tevoren heeft bereid. Opdat wij daarin zouden wandelen. Hoe wandelt u? Zoals deze meneer heeft een paar mooie wandelschoenen aan. Je kunt natuurlijk ook met je gewone schoenen lopen. Maar hoe is onze wandel, onze dagelijkse wandel, de dingen die we dagelijks doen? Waar lopen we naartoe? Wat komen we onderweg tegen? Waar is ons oog op gericht? De dingen die we doen. In ons dagelijkse doen en laten. Beseffen we ons dat wij het maaksel zijn, dat wij geschapen zijn. Maar als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, dan is daar dat wij de dingen mogen doen die God tevoren heeft bereid. Want dat is de verantwoordelijkheid die wij als mens hebben. Wat doen we met de persoon van de Heer Jezus Christus? En ook daar zal uiteindelijk rekenschap van gevraagd worden. Dat lezen we immers in, of dat lezen we in 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven, het zij goed, het zij kwaad. Dit is niet omdat we dan veroordeeld worden, maar simpelweg, wat heb je met mij gedaan in jouw leven? Wat deed je met mij, de persoon van de Heer Jezus Christus? Is Hij tot zijn doel gekomen in jouw leven? In mijn leven? En dan zou je zeggen, dat geldt dan heel specifiek voor ons, die geloven in de Heer Jezus Christus. Maar ook voor degene die niet geloven, de ongelovigen, dat staat in Openbaring 20 vers 11 en 12, is het volgende van toepassing. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend. Namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was. Naar hun werken. Heel simpel gezegd, er wordt een administratie bijgehouden van datgene wat u doet in uw leven. Wist u dat? Klinkt heel goed. En dat is heel bijzonder als je daarover nadenkt. Dat de dingen die we doen vastgelegd zijn. En is het goed of is het niet goed? De doden, daar is niks van goeds om te zeggen, om zo maar te zeggen. Maar het zal wel uiteindelijk, een uiteindelijk oordeel maakt het wel degelijk uit. We willen nog even teruggaan naar het allereerste vers. Want daar is eigenlijk zo ontzettend veel over te zeggen. Ik heb het hier even als eerste neergezet in het Hebreeuws. Met een vertaling in het Nederlands eronder. Ze lezen precies de omgekeerde manier als wij lezen. Ze beginnen hier, dit is het eerste woord. Dus van rechts naar links. Dan zeggen we, nou dat zegt mij nog niet zoveel. Dan hebben we hier, zoals dat we dat kunnen lezen. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaris. Nou, dat zeg je waarschijnlijk ook helemaal niks. Maar wel staat daar, als je nu eens gaat tellen, want hoeveel letters staan er in het Hebreeuws? Wie snel kan tellen? 28, ik zal jullie helpen. 7 woorden. En precies in het midden van die 7 woorden staan 2 letters. Nou, daar staat het woordje et, staat erboven, maar eigenlijk is het at, want, maar dat zal ik gelijk uitleggen. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is Alef. En dit is een van de oudste tekens daarvan. En als je dat een beetje gaat omdraaien, een kwartslag draait, wat herken je daar dan in? Onze letter? Ah, is niet zo moeilijk, hè? Het hoofd van de os, dat is de afbeelding. En dat betekent sterk, kracht en leider. En het bijzondere in het Hebreeuws is, het is een stille letter. Dus eigenlijk spreek je het niet eens uit. Er zijn twee letters in het Hebreeuws, zijn stil en er is er één van. Maar die tweede, dat is een soort ennetje. We zeggen van, wat voor letter is dat dan? Dat noemen we de taf. En dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Wij hebben de zet als laatste letter, maar het Hebreeuws is dat de taf. En de afbeelding daarvan, dat zijn gekruiste stokken of hout. En dat betekent een teken en markering en twee dingen samenvoegen. Hier is een beetje een liggend streepje, een kruisje zeg maar. Maar daar ontdekken we ineens dat dat een kruis is. Er staat in Jesaja 44 vers 6, zo zegt Yahweh, de koning van Israël en zijn verlosser. Yahweh, der heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. In Openbaring 22 vers 13 staat, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Nu is het heel opmerkelijk dat precies in die eerste regel, precies in het midden, het vierde woord, deze twee letters staan. De eerste letter en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En nu is het zo, als je Gods woord gaat lezen, dan kom je er steeds meer achter dat op elke bladzijde van de Bijbel, het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Soms is dat ietsjes meer zoeken. En in dit geval is het nog wat meer zoeken, omdat je nu helemaal terug gaat naar het Hebreeuws, de taal waar in eerste instantie de Bijbel in is geschreven. En om dat even aan te tonen van hoe bijzonder dat is. Hier is een steen die gevonden is, de Siloam-inscriptie. Vermeldt de bouw van de tunnel van Hiskia in de 8e eeuw voor Christus en toont een van de oudste voorbeelden van het oude paleo-Hebreeuwse alfabet. En ik heb er even kringetjes om gezet. Daar zie je een kruisje en daar zie je weer dat grote danteken, dus de Alef. En nu is het heel frappant dat in de eerste zin van Genesis 3 keer daar een kruis staat. Wie staat nu precies in het midden? Een kruis. Wat staat er rechts van hem? Een kruis. Wat staat er links voor hem? Een kruis. 3 keer zien we een kruis in het allereerste vers van de Bijbel. Johannes 19 vers 16 tot 18 zegt, zij dan namen Jezus en terwijl hij zelf zijn kruis droeg, ging hij uit naar de plaats die schedelplaats heet, die in het Hebreeuws Golgotha heet, waar ze hem kruisigden en met hem 2 anderen, aan elke kant 1 en Jezus in het midden. Want dat is hetgeen wat er gebeurde op Golgotha. Je kunt dus zeggen vanaf het allereerste begin, Genesis 1 vers 1, was heel duidelijk wat de Heer Jezus moest doen. Zijn werk was toen al duidelijk. Hij moest sterven aan het kruis op Golgotha. Deze tekening, foto laat zien van dat het vanuit het geopende graf wordt gezien. We zien daar de steen en daar zien we die 3 kruisen staan. Want dat is wat de Heere Jezus heeft gedaan. Voor u. Voor mij. Vanaf het allereerste begin was duidelijk dat de mens daar zou komen, toen de mens er nog niet eens was. Dat de Satan de grote verleider is van alles. En dat daar als oplossing van het grote probleem, het zondeprobleem, wat kwam op het moment dat Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad. Toen de zonde in de wereld kwam, de zonde die er was bij de Satan, maar die toen ook bij de mens kwam, dat die vervolgens opgelost moest worden door de persoon van de Heer Jezus. Want dat was natuurlijk ook hetgeen wat staat in Genesis 3 vers 15. Daar staat het volgende. Dat is niet vers 15, even door. Ja, vers 15. Daar staat, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Het zaad van de vrouw. Het is heel bijzonder als je erover nadenkt. Want de vrouw is de ontvanger van het zaad. Die geeft geen zaad. Maar dat is het bijzonder. Dit wijst naar de bijzondere geboorte van de persoon van de Heer Jezus Christus. De maagd zal zwanger worden en ge zult hem de naam geven Immanuel, God met ons. Hetgeen wat die geweldige belofte die hier gegeven werd in Genesis 3 vers 15, ziet op de geboorte van de Heer Jezus, de wonderlijke bevruchting, zoals in de Hebreeënbrief staat, van gij hebt mij een lichaam bereid. De schepper van hemel en aarde is zo klein geworden dat een zaadje wat in Maria is gelegd. En dat heeft hij gedaan voor u, voor mij. En eigenlijk is dat gewoon simpelweg niet te begrijpen. De allergrootste die er is, is geworden tot het allerkleinste. En hij is, als mens heeft hij hier zijn jaren, ongeveer 33 jaar op aarde rondgewandeld. Tot uiteindelijk datgene kwam waar het allemaal om ging. Dat hij zijn leven gaf voor u. Zijn lichaam gaf voor u. Op het kruis van Golgotha. Dat de spijkers werden geslagen in zijn handen. In zijn voeten. Die werd gegezeld. En dat na zijn sterven daar een speer in zijn zij werd gestoken waar bloed en water uitkwam. Dat deed hij voor u, omdat hij u, mij, zo lief heeft. En vandaar dat we altijd mogen terugkijken vanuit het geopende graf naar het kruis. Want voor alle duidelijkheid, tot in alle eeuwigheid zullen we hier ons over verwonderen, met grote verwondering, dat hij dat voor jou, voor mij heeft gedaan. En is dat niet fantastisch dat je dat bedenkt? Dat hij dat heeft gedaan. En toen ik hier zo mee bezig was, toen moest ik op een gegeven moment nadenken van, elke keer als u de letter T leest, elke keer als u de letter T opschrijft, is dat een terugzien op het kruis van Golgotha. En is dat niet wonderlijk? Want onze T is ook een soort kruis. Als u daar eens over na gaat denken, de komende dagen, elke keer als u de letter T leest, denk dan terug aan datgene wat de Heer Jezus voor u heeft gedaan. Tot slot, eigenlijk het allereerste woord van de Bijbel, Bereshit, in het begin, dat spreekt over de Heer Jezus. En dat heeft Paulus heel goed begrepen, want in Colossenzen 1, vers 15 tot 18, schrijft hij het volgende. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen.